Gemeente, een enkele mededeling. De collecte is vandaag voor de kerk en vanmiddag zal om 2:30 de kerstfeestviering plaatsvinden met de kinderen van de zondagschool. En daarbij wordt u allemaal uitgenodigd. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 22, vers 14 en 16. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond en zij komen aan door goddelijk licht geleid. 14 en 16 van 22. Wij lezen vanmorgen het woord Gods uit het boek van de profeet Micha. We lezen daarvan het 5e hoofdstuk. En na de schriftlezing zingen we uit Simeons lofzang het 2e vers. Een licht zo groot, zo schoon. Simeons lofzang vers 2. En gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hen overgeven tot de tijd toe dat zij die baren zal gebaard hebben. Dan zullen de overigen van zijn broederen zich bekeren met de kinderen Israëls. En hij zal staan en zal wijden in de kracht des Heren, in de hoogheid van de naam des Heren zijn Gods. En zij zullen wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde. En deze zal vrede zijn, wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij in onze paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders en 8 vorsten uit de mensen, die zullen het land van Assur afwijden met het zwaard in het land van Nimrod en deszelfs ingangen. Alzo zal hij ons redden van Assur wanneer deze in ons land zal komen en wanneer hij in onze landpalen zal treden. En Jacobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele volken als een dauw van de Heere, als druppels op het kruid dat naar geen man wacht, noch mensenkinderen verbijt. Ja, het overblijfsel van Jacob zal zijn onder de heidenen in het midden van vele volken als een leeuw onder de beesten des wouds, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, dewelke wanneer hij doorgaat, zo vertreedt en verscheurt hij dat niemand redt. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw wederpartijders en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat ik uw paarden uit het midden van u zal uitroeien. En ik zal uw wagens verdoen. En ik zal de steden van uw land uitroeien en ik zal al uw vestingen afbreken. En ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien en gij zult geen guichelaars hebben. En ik zal uw gesneden beelden en uw opgerichte beelden uit het midden van u uitroeien. En gij zult u niet meer neerbuigen voor het werk uw handen. Voorts zal ik uw bossen uit het midden van u uitroeien en ik zal uw steden verdelgen. En ik zal in toorn en in grimmigheid wraak doen aan de heidenen die niet horen. Ook vanmorgen willen we een gedeelte overdenken uit de geschiedenis van de wijzen uit het oosten die naar Bethlehem gereisd zijn om het kind, om de geboren koning der Joden te aanbidden. U vindt de tekst in het 11e vers van Matthäus 2. Matthäus 2, het 11e vers. En in het huis gekomen zijnde vonden zij het kindeke met Maria zijn moeder, en nedervallende hebben zij het aangebeden, en hun schatten opengedaan hebbende brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. Laten wij de Heere om zijn zegen over de bediening van zijn woord bidden. Heren, nu wij vanmorgen ook nog weer een ogenblik mogen nadenken over het geweldige gebeuren dat gij in deze wereld gekomen zijt om zondaren zalig te maken en dat gij van uw vader van meet af ook een volk hebt gekregen, waaraan ge uw gunsten kon bewijzen. Nu willen wij eerst om uw onmisbare zegen bidden. We hebben die altijd nodig, we hadden die zegen gisteren nodig. We hebben hem ook bij de overdenking van uw woord vanmorgen nodig. En daarom, Heere, zoeken we uw heilig aangezicht. En wij vragen u, gedenk ons in uw gunst. Laat het ons een voorrecht zijn, Heere, dat we nog een keer mogen gaan horen naar het evangelie. En het is toch niet voor niets een evangelie genoemd. De herders kregen de boodschap te horen uit de mond van de engel. Ik verkondig u grote blijdschap. En dat kan toch alleen als er een goede tijding gebracht wordt. Bij een doodsbericht is er geen blijdschap. Maar bij de geboorte van een kind, en zeker bij de geboorte van het kind van Bethlehem, als we dat recht verstaan, Heere, dan is er alle reden om te spreken van grote blijdschap. En als die engel dat verkondigt, dan delen de herders er ook in. Zeker als ze het kind hebben gezien en als ze het hebben aangebeden. En dat is niet alleen toen het geval geweest, dat is nog het geval, Heere. Laat de verkondiging van het evangelie ons ook brengen op die plaats waar we blijdschap leren kennen. Vreugde over het heil des Heren. Dan maken we ons misschien wel eens heel erg veel druk om aardse zaken en aardse bezigheden. En dan zoeken we daar wellicht blijdschap en vervulling in. En tot op zekere hoogte zijn er inderdaad ook zegeningen in ons aardse leven die ons blijdschap geven. Maar dat heil dat gij bereid hebt, Heere, dat gaat toch alles verre te boven. We beleiden dat de natuurlijke mens dat niet begrijpt. Die ziet dat niet. Om ons blij te maken met een kind in een kribbe. Om blij te zijn met de boodschap dat Jezus Christus geboren is. De natuurlijke mens zoekt het inderdaad toch ergens anders. Toch in de wereld, toch bij zichzelf, toch in het vergankelijke. Hoezeer die er ook menigmaal weer in teleurgesteld wordt, toch blijft hij daar zoeken waar het nooit gevonden kan worden. En daarom, Heren, als we blind zijn voor de werkelijkheid van kerst, als we blind zijn voor de ware betekenis van de koning der Joden, de Christus der Schriften, wilt u dan onze ogen ervoor openen? En wilt u ons die genade schenken, Heren, dat we vandaag dingen gaan zien die we misschien al 60 jaar nog nooit gezien hebben? Omdat we er altijd blind voor zijn geweest. Laat het ons vandaag dan eens zien, Heren. Wat u de herders deed zien, wat u de wijzen deed zien, wat u Simeon deed zien. En die getuigden ervan, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En wat hebben we dan eigenlijk nog meer nodig? Heren, daarom nogmaals, als we er blind voor zijn, laat het zo niet blijven. Maar geef ons verlichte ogen, geef ons ogen die zien mogen. Onze nood, onze ellendigheid, onze verlorenheid en daarom de noodzaak van de zaligmaker en de schoonheid en de algenoegzaamheid en de volzaligheid van hem die in het vlees gekomen is. En van zijn werk, van zijn kribbe, van zijn kruis, van zijn open graf, van zijn troon. Heren, ontfermt u zich over ons en geef dat degene die door u zoekers zijn gemaakt, die inderdaad gegaan zijn om de geboren koning te zoeken en die de begeerte in het hart kregen om hem te kennen en te aanbidden, dat ze vervulling van hun wens mogen krijgen en dat ze net als de wijzen het kindeke mogen zien, dat ze mogen knielen en dat ze hun schatten mogen opendoen. Heren, Wij vragen om uw zegen op deze tweede dag. Laat uw geest ons leiden. Laat uw geest in ons midden wonen. Laat uw geest zijn werk onder ons doen. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 96, het tweede, het zesde en het zevende vers. Nu moet uw tong de heidenen noden. Aanbid hem nederig al uw leven. En zegt, om de heidenen te verlichten, de Heer regeert. 2, 6 en 7 van 96. gemeente, het is die wijzen uit het oosten in vele opzichten nog niet meegevallen op weg naar Bethlehem. Ze waren er zo vast van overtuigd dat de koning der Joden geboren was. En ze waren zo vast besloten dat zij die koning der Joden zouden gaan bezoeken en dat ze hem zouden gaan vereren met geschenken, dat ze hem zouden gaan aanbidden. Er was wat dat betreft een sterk geloof in hun harten dat de Heere op een onnaspeurlijke manier gewerkt had en dat hij versterkt had doordat hij hen die ster, wat het ook geweest mogen zijn, heeft laten zien. Zijn woord, Gods woord in de natuur. En toen kwamen ze in Bethlehem, of toen kwamen ze in Jeruzalem, maar toen waren er de teleurstellingen. Want niemand in Jeruzalem leek ergens iets van te weten. En bij navraag is het uiteindelijk hen duidelijk geworden dat ergens in de oude boeken van het volk van Israël geschreven staat, Micha 5 vers 1, dat in Bethlehem in Judea gelegen de zaligmaker, de Christus, zou geboren worden. Die informatie hebben ze daar gekregen van mensen die overigens zelf geen enkele poging deden om ook te gaan kijken in Bethlehem, de schriftgeleerden. Zou het dan misschien toch niet waar zijn geweest? Hebben ze zich dan bij de weinige informatie die zij hadden, want wat hadden ze nu al met al een ster en nu ook een tekst, zijn ze met al die weinige informatie dan misschien toch helemaal op een verkeerd spoor terechtgekomen? Als nou van de Joden er niemand is die belang lijkt te hebben bij de geboren koning van de Joden. Wat moeten zij, buitenstaanders, vreemdelingen dan? En niettemin zijn ze toch gegaan, verder gereisd, op aanwijzingen van die tekst, naar Bethlehem. En toen was er een hoopvol teken. Toen kwam die ster weer terug. En die ster wees verder de plaats aan waar ze zijn moesten. Die stond boven het huis waar het kindeke was. Het zou best eens kunnen wezen dat de Heere die ster gegeven heeft om dat aan het wankelen gebrachte geloof van die wijzen te ondersteunen. En hen, terwijl zij met van alles en nog wat bezig waren in hun geest en tegen elkaar zeiden, zou het dan echt wel zo zijn? Hebben we ons niet vergist? Om tegen die mensen te zeggen, nee, jullie hebben je niet vergist. Hier is mijn teken opnieuw. En toen zijn ze dus inderdaad gekomen bij het einddoel van hun reis. Viel het toen mee? En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder. In het huis, dat is dus niet meer de stal, maar dat is net zo min een paleis. Niet meer de plaats waar de Heer Jezus geboren was, met die kribben en die schamele doeken. Dat is gelukkig voorbij. Voor Jozef en Maria is het nu wat comfortabeler geworden, nu ze kennelijk over een eigen onderkomen beschikken in Bethlehem, een eigen huis of huisje, of wat het ook geweest mogen zijn. Maar toch nog lang geen paleis, waar je de koning immers verwacht. Viel het hen toen mee? Ze vonden Maria, ze vonden het kindeke. En hoe zag dat kindeke er dan uit? Was er aan dat kindeke dan iets te zien waaraan ze hem onmiddellijk hebben herkend als de koning der Joden? Straalde hij als baby al een bepaalde majesteit uit, zodat het zichtbaar was voor het natuurlijk oog dat hij toch een gans bijzonder kind was? Of moeten die wijzen met Jesaja instemmen als Jesaja zegt, als we hem aanzagen, had hij geen gedaante dat wij hem zouden begeerd hebben. Ze vonden het kindeke. Maar dat kindeke is net als alle andere kindekens. Dat kindeke is voor het gewone oog ook helemaal niet bijzonder. En zijn moeder dan? Ziet die er nogal koninklijk uit? Ze was uit het huis en het geslacht van David, net als Jozef haar man. Maar van die glans van David en van de heerlijkheid van Davids huis, daar heeft zij ook niks meer van. Nee, het valt ze daar in dat huis in Bethlehem kennelijk ook nog niet mee. Overigens, Maria en Jozef zijn van de ene verbazing in de andere gevallen natuurlijk. Jozef, hij is er misschien niet eens bij geweest, want hij wordt niet vermeld hier. Misschien was hij aan het werk. Maar ze hebben, hij samen met Maria, hebben in de afgelopen dagen al heel wat meegemaakt. Ze hebben heel wat keren tegen elkaar kunnen zeggen wat Maria een keer tegen de engel zei. Hoe zal dat toch wezen? En wat heeft dat alles te betekenen? En Maria heeft keer op keer alle aanleiding gehad om de dingen te bewaren en die te overdenken in haar hart. Dat kind dat ze kreeg, de omstandigheden waaronder ze hem kreeg, de wonderlijke geboorte, de wonderlijke ontvangenis voorafgaande aan de geboorte, de herders die kwamen. Dat lied van Simeon, dat ongetwijfeld al gezongen is op de 40ste dag van Jezus leven. En nu deze wijze, uit het allerverste land, die ook gekomen zijn om haar kind te vereren met geschenken. Wat zijn Gods wegen toch wonderlijk. Maar laten we naar die wijze terugkeren. Ik zei, het viel ze nog niet mee. En zelfs als ze daar het kindeke en zijn moeder zien, dan is er voor hen nog alle reden om vragen te stellen. Zijn we niet op het verkeerde adres? Nee, die ster heeft het aangegeven. Maar wat ze daar zien, Jesaja zegt een wortel uit een dorre aarde. Jesaja zegt zonder gedaante en zonder heerlijkheid. Wat zullen ze nu doen? Elkaar aankijken, het hoofd schudden en tegen elkaar zeggen, nee, dit is het niet. Dit is toch niet wat we verwacht hadden. Nee, gemeente, dat zullen ze niet tegen elkaar zeggen en dat hoeven ze ook niet tegen elkaar te zeggen. Want wat er ook allemaal niet te zien is, één ding zien zij wel en dat zien de meeste mensen nou juist niet. Wat zij zien, wat voor ogen is, dat is voor iedereen te zien. Maar wat zij met hun geloofsogen zien, dat is voor de meeste mensen verborgen. En ze hebben toch iets gekend van wat Johannes later onder woorden zal brengen, als hij het heeft over het woord dat vlees geworden is. Ja, dat is zichtbaar, het kindeke. Als hij het heeft over dat woord dat vlees geworden is en onder ons heeft gewoond. Maar dan zegt hij daarbij, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid van de enig geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. En hoe heeft Johannes dat geweten? Hoe heeft hij dat kunnen aanschouwen? Dat ziet een mens toch niet? Nee, dat ziet een mens alleen als God zijn ogen verlicht. Als God het hem in zijn hart laat weten. En dat hebben die wijzen ook gevoeld. Misschien niet op diezelfde hoogte en in diezelfde mate als Johannes, die dat later bij het schrijven van zijn evangelie, op hoge leeftijd gekomen, neerschrijft. Maar ze hebben er toch wat van geweten. Zoiets als wat we lezen in de geschiedenissen van Samuel. Toen Samuel naar het huis van Isaï gegaan was. En toen hij op bevel van de Heere onder de zonen van Isaï een koning moest gaan zalven. Toen heeft Samuel met zijn eigen redeneringen een tijdje gedacht, die is het, die is het, die is het. Nee, die waren het geen van allen. En dan komt David binnen. Zomaar bij de schapen vandaan. Hij heeft niet eens tijd gehad om zich op te knappen. Hij komt daar gewoon in zijn herdersplunje in dat gezelschap terecht. En met dat hij binnenkomt, weet Samuel, omdat God het hem zegt, deze is het. En gemeente, die overtuiging, die is er ook in het hart van de wijzen geweest. Hij is het. Dat kind, waar niks bijzonders aan te zien is, ja. Hij is het. Ze geloven het. En weet u, met wat voor geloof ze het geloven? Met een geloof dat onderweg naar dat huis in Bethlehem al de nodige beproevingen heeft doorstaan. Met een geloof dat door die beproevingen die het heeft moeten doorstaan ook gelouterd is. Want reken maar, toen ze van huis gingen, met die kennis die ze toen hadden, hebben ze ook van alles en nog wat zich in hun gedachten gehaald. Zo zal het zijn, ongetwijfeld dat zal er gebeuren. Als we in Jeruzalem aankomen, dan treffen we daar een stad aan vol feestvreugde. En zo hebben ze allerlei dromen gedroomd. En al die dromen zijn intussen verdwenen. En al die fantasieën, die zijn ze intussen kwijt. En wat ze hun eigen voorstellingen betreft, daar hebben ze nou helemaal niks van over. En toen al de franje eraf was, toen bleef over wat God gewerkt had. Wat zij allemaal erbij bedacht en erbij gefantaseerd hadden, dat moest eerst helemaal weg. Opdat over zou blijven wat God heeft gewerkt. En wat God, doordat ze zoveel moesten kwijtraken, gelouterd heeft. Oh, het viel ze, ik zei het al, het viel ze niet mee onderweg. Ze komen mensen tegen van wie ze heel wat verwacht hadden. Wat dacht u, wat zouden ze niet van Herodes de koning verwacht hebben? Ze komen die schriftgeleerden tegen. Mensen die het weten en die het ook kennelijk weten, die het zo kunnen aanwijzen. En dan natuurlijk de mensen op straat. Maar ze gaan met al die mensen ondersteboven. En ze raken al die mensen kwijt. En dan hebben ze bijna niks meer over. Dan alleen het naakte. Het naakte geloof. En dat is net genoeg. En toen ze bij het huis kwamen en binnenkwamen. En die verwonderde Maria daar zagen, die ook niet wist wat daarover kwam. En vooral dat kindertje zagen, toen zei de Heilige Geest: deze is het. De koning der Joden. En dat is nou kerstfeest vieren, althans zo begint het. De weg naar Bethlehem, dat kan ook een weg zijn waarin je inderdaad de bemoedigingen van de Heere ontvangt. Waarin je het woord van de Heere te horen krijgt. Gisteravond hoorden we er wat van. Het woord dat de Heere geeft tot bemoediging om voor te gaan. En de Heere kan op een gegeven ogenblik allerlei dingen in een mensenleven doen. Waardoor dat profetische woord kracht gaat oefenen. En de weg die je begonnen bent te gaan, die ga je dan ook verder. De Heere brengt op die weg en de Heere houdt op die weg. Maar de vervulling van de begeerte is er als het kind gezien wordt. Misschien hebt u dat ook ondervonden. Misschien dit keer, misschien al eens eerder in uw leven. Misschien ook op een hele andere tijd in het jaar dan de maand december. Want het is echt niet aan de maand december gebonden om kennis van de geboren zaligmaker te krijgen en om de Heer Jezus te aanschouwen in zijn schoonheid en in zijn heerlijkheid en om hem te leren kennen. Dat kan het hele jaar door. Maar misschien hebben u het ook wel eens zo leren kennen, dat de weg daarheen een weg is waarin je enerzijds zoveel kwijtraakte, waarin je mensen kwijtraakte. Want van mensen heb je het vaak verwacht, nietwaar? Die zal het wel weten. Dat is een kind van God. En die staat bekend als iemand die de dingen weet. En dan zoek je bij hem of bij haar raad en advies en dan valt het tegen. Dan kom je er verkeerd mee uit. En zo laat de Heer je dan wel eens dit kwijtraken en dat kwijtraken. En je eigen ideeën van als God ooit in mijn leven nog eens gaat werken. En als de Heer mij bekeert en als de Heer mij genade bewijst. Dan zal hij het wel zo doen en dan zal hij het wel zo doen. En dan zal het ongetwijfeld zo gaan. En dan blijkt het helemaal niet zo te gaan. En dan weet je aanvankelijk helemaal niet waar je aan toe bent en wat je ervan denken moet. En dan kan er een hele hoop geschud en geschokt worden. En toch is het goed als al die dingen wegvallen. Toch is het goed als een mens wat dat betreft ook helemaal ontledigd wordt. Want voor wie is kerstfeest nou eigenlijk? Voor degene die een hele hoop meebrengen, ook al is het alleen maar aan ideeën, of voor mensen die arm gemaakt zijn. Voor de laatste toch. En daarom zei ik, het is goed als je een hoop kwijtraakt. Als dan toch maar blijkt dat er iets van God in het leven is. En dat wat van God is, dat door hemzelf, door zijn heilige geest gewerkte geloof, dat blijft. En het is dat geloof dat die wijzen doet zien. En met innerlijke zekerheid, zo zagen wij, hebben ze toen geweten, deze is het. Nou moet u niet vragen of ze toen alles begrepen hebben, of ze toen gezien hebben wie de Heere Jezus nou in zijn volle omgang zou zijn en wat hij allemaal zou gaan doen. Deze heidenen hadden natuurlijk maar een zeer schamele, basale kennis van het heil dat in Israëls God is en ze wisten er amper wat van. Nou, ze zijn bij de schriften gekomen, ze zijn bij het kind gekomen. Laat het nou verder aan de Heere over om in hun leven verder te werken. Maar u moet echt niet gaan denken dat toen ze daar bij dat kind kwamen, dat ze hem direct al helemaal gezien hebben in zijn algenoegzaamheid en in zijn volzaligheid. En dat ze al volledig zicht hadden op het borgwerk van de Heere Jezus. En dat ze hem in gedachten al hebben gezien terwijl hij zijn bloed gaf om de zonde van zijn volk te verzoenen. En dat hij oprees uit het graf om de dood te overwinnen en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht te brengen. Al die dingen, dat ligt allemaal nog ver in de toekomst en dat zal Gods geest op de hem geëigende wijze verder wel gaan onderwijzen in het leven van deze mensen. Maar één ding, daar waren ze van overtuigd. Hij is toch de koning der Joden. En wonderlijk. Ze waren ook nog overtuigd van het feit dat zij, heidenen die ze waren, bij die koning der Joden welkom waren. En toen ze dat zagen, ja, toen kon het niet uitblijven. Juist omdat ze hem als een koning gezien hadden, al was dat uiterlijk helemaal niet zo zichtbaar. Juist omdat ze in het geloof toch zagen, de koning door God gegeven. Toen kon het niet uitblijven, toen vielen ze op hun knieën. Eigenlijk nog niet eens helemaal op hun knieën, ze vielen plat op de grond. Ze bogen zich diep voor deze koning ter aarde. Zij met al de prestaties die ze geleverd hadden en met heel de positie die ze in dat oosten ingenomen hadden vanwege hun kennis en vanwege hun invloed. Ze voelen zich bij dit kind, zo klein, zo nietig, zo gering, dat zij gaarne die plaats innemen die een klein en nietig en gering mens behoort in te nemen. Dat is op de grond. Dat is gebogen. Dat is in het stof. Hadden ze vroeger voor andere goden gebogen? Hadden ze zich van andere goden in het afgodische oosten afhankelijk geweten? En één keer met dit gebaar leggen ze dat vroegere leven, dat vroegere godsdienstige leven ook helemaal af. En ze er beginnen in een nieuw, godzalig leven. En ze beseffen dat deze koning de hoogste verering waard is. Want wat zij voor dit kind doen, dat behoort de mens voor God te doen. Goddelijke eer bewijzen ze hem. En daar ziet u dan tegelijkertijd, gemeente, dat als we echt gaan beseffen wat het is om kerstfeest te vieren en om het kind te aanschouwen, wat dan de plaats is die een mens ook gewillig gaat innemen. Dan blijf je niet overeind staan, dan blijf je niet groot, dan heb je het niet altijd nog weer over jezelf, dan ben je niet nog weer die belangrijke ik. Maar dan raakt de mens ook zichzelf kwijt. Als een droom en zijn fantasieën raakt hij kwijt. Maar er komt ook een streep door zijn eigen ik te staan. En je gaat, zonder dat de Heere dat verder eigenlijk hoeft te zeggen, maar door de innerlijke bewegingen die de Heilige Geest in je binnenste tot stand brengt, vanzelf bukken onder de indruk van zijn koninklijke heerlijkheid. Dan gaan die herders niet en die wijzen niet een beetje sollen met dat kindje. Mag ik het ook eens vasthouden? Kindje wiegen. Dan gaan ze daar niet allerlei fantasieën omheen weven. Maar vanwege het respect en de heerlijkheid die ze in hem zien, alweer door het geloof. Johannes zei het immers, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zijn kaboot. Vallen ze op hun knieën en ze liggen in gebogen houding voor hem neer. Want dat gevoelen ze, wij zijn niks bij hem vergeleken. Komt, laat ons diep aanbidden en buigen in het stof. En dan gaat er nog wat gebeuren. Want ze hebben hun geschenken meegebracht. Ze gingen immers de koning bezoeken en begroeten en aanbidden. Nou, dat doen ze dan ook. Dan hebben ze die geschenken niet voor niks. En ze lopen naar buiten en ze gaan hun kameel en de zadeltassen leeghalen. En ze brengen goud en wierook en mirre naar binnen. Kostbaarheden. En of dat allemaal nog een geestelijke betekenis heeft, zoals wel gezegd is... bij een allegorische exegese van deze dingen, dat laat ik helemaal maar voor wat het is. Daar zullen we ons niet mee vermoeien, want we raken daar alleen maar het zicht op het eigenlijke mee kwijt. Het zijn kostbaarheden. Het is hun rijkdom, het zijn hun schatten van God gekregen. En ze hebben het voor die koning over. En ook dat is een vorm van verering. Die koning is hun geschenk waard. En ze laten het achter. En wat komt dat straks prachtig uit? Als Jozef en Maria van de engel des Heren bericht krijgen dat ze naar Egypte moeten. Dan hebben ze geld nodig voor onderweg. Wat komt het prachtig uit dat de Heren het nou in zijn voorzienigheid zo bestuurd heeft. Dat die wijzen eerst kwamen en dat die wijzen... in het in hun hart hadden om hun geschenken daarachter te laten. En de koning te vereren met deze gaven. U zegt, zij konden het doen. Zij hadden die schatten. Wij hebben ze zo niet. Nou, dat zal wel. Alhoewel, dat kan natuurlijk iedereen ook weer niet zeggen. En ik denk dat niemand van ons kan zeggen dat hij in dat opzicht niets heeft om de Heere te dienen. Het is de hoofdzaak niet, maar ik wil het toch niet ongenoemd laten, gemeente. Als die koning en zijn dienst ons echt wat waard is, dan mogen wij bij tijden onze schatten ook wel open doen. En dan bedoel ik echt onze materiële schatten. En als we dan... misschien niet eens meer weten waar en waarvoor we het zullen bestemmen, dan zegt die koning bij zijn wederkomst ook nog tegen degene die voor zijn rechterstoel geplaatst worden, ik was in de gevangenis, ik was hongerig, ik was naakt, ik was krank En gij hebt mij de een bezocht en de ander niet bezocht. En dan zeggen ze, wanneer is dat dan geweest? En dan zegt de koning, als ge dat aan mijn minste dienstknecht gedaan of niet gedaan hebt, dan hebt ge het mij gedaan of niet gedaan. Dus je hoeft het nou niet altijd in letterlijke zin aan de voeten van de koning neer te leggen, maar die geven aan zijn minste broeders. Dat is ook aan hem geschonken. Maar, nogmaals, dat is de hoofdzaak niet. En ze bedoelen dit ook niet als iets als een soort tegenprestatie voor wat ze nou ontvangen hebben. En ze bedoelen het toch minder om iets te doen om die gunst van de koning te verwerven. Ze bedoelen het alleen maar als een dankoffer. Ze zijn zo overweldigd van de gunstbewijzen van deze koning, dat zij hem mochten vinden, dat God hen verwaardigd heeft hem te mogen zoeken en vinden. En dat hij hen welkom heeft, ook al zegt hij daar geen woord over, maar hun hart getuigt. Dat ze hem niet liever willen geven dan wat zij van God gekregen hebben. En kunt u dan niet goud, wereld en weer eens schenken, is wat dat betreft voor u de gave op het kerstfeest, heel andere aard. Ach, u hebt toch wat anders gedaan. Wat we allemaal van de Heer gekregen hebben, dat is een hart. En wat de Heer al liefde heeft, dat is een zoon. Dat hart. En vooral als het door zijn genade een hart vol dankbaarheid komt worden. Vooral als het een hart verwondering, dat hij kwam en dat hij op mijn Heer bracht. Vooral als het een hart is dat gezien heeft en dat gevoeld en ondervonden heeft, God staat op mijn Heer. En zet dat dan maar in het licht van wie we waren en waar we vandaan komen. En in het licht van datgene wat de Heere over ons als oordeel uitspreekt. Zoals hij dat over die wijzen en over die hebben en over alle inwoners van deze wereld heeft uitgesproken. En dan toch, dat onbegrijpelijke wonder, dat hij zulke bij zich wil hebben en dat hij hun geschenken aanvaardt en dat hij zelfs ook hun hart en hun hele leven aanvaardt. Wat is de vrucht van echt kerstfeest vieren? Aanbidding, maar ook het geven. Wat is het leven van een waar christen? Het is een leven waarin inderdaad iets openbaar komt van dat priesterwerk, onszelf tot een levend dank offer de Heer opoffert. Of zoals Petrus het in zijn 300 woorden brengt, geestelijke offeranden opofferen. Of zoals het nog weer ergens anders staat, de lofoffer, de varren onze lippen, Heere, zullen wij betalen. En dat geheel vrijwillig. Niet omdat je ertoe gedwongen wordt, niet omdat je omdat het geëist wordt, maar omdat je niet liever wil en omdat je eigenlijk van binnenuit ook niet anders kan. Gemeente, zo hebben deze wijzen op een ongedachte manier, heel anders dan ze zelf hadden uitgerekend, toch kerstfeest. Anders dan ze gedacht hadden, maar veel rijker, veel heerlijker. Ze hebben God gezien. En ze zijn gered geweest. En toen konden ze weer naar huis. Daar eindigt de geschiedenis eigenlijk mee. Ze waren natuurlijk van plan om naar Jeruzalem terug te keren. Want dat had de Herodes hem gevraagd. Maar de Heer zegt niet naar Jeruzalem terug. Ga terug naar uw huis. Naar uw land. Langs een andere weg. En toen konden ze er in Jeruzalem nog helemaal niks van vertellen ook. Waar hun hart ongetwijfeld vol van geweest is. De herders die konden het alom bekend maken wat ze gehoord en gezien hadden. Maar die wijzen eigenlijk nog niet eens. Want de Heere belemmert ze erin. En dan valt het weer tegen. Want als je hart vol is, dan wil je er ook wel eens over spreken. En als je de Heere ontmoet hebt, dan wil je dat toch wel eens aan die en gene vertellen, zeker aan de intieme kring. En als je het goed gehad hebt onder zijn woord, en als je een gezegende viering van het geboortefeest van de Heere Jezus hebt mogen beleven, nou, dan kan dat toch niet verborgen blijven, nietwaar? Maar de Heere stuurt die wijzen langs een andere weg naar hun eigen land terug. En dan moeten ze weer naar dat duistere oosten. Valt dat niet tegen? U ziet het, gemeente, een mens blijft niet bij de kribben, een mens blijft niet aan de voeten van de koning, een mens blijft niet daar waar hij aanbidden mag en waar hij zijn geschenken mag geven. Een mens gaat ook na het kerstfeest weer terug naar zijn eigen levenssfeer, naar hun eigen land. En een ander gaat na het hoogtepunt op de ontmoeting met de Heere weer terug naar zijn eigen werkkring, waar hij geen woord kwijt kan en waar het soms helemaal niet makkelijk is. En een ander gaat terug naar zijn eigen gezinsleven, waar zoveel dingen omgaan en waar zoveel zorgen zijn en waar zoveel werk ligt, waardoor je ook aan de beleving van de geestelijke zaken vaak veel te weinig toekomt. En een derde gaat terug naar zijn ziekbed. Of naar de moeite van het leven. Waar hij niet vanaf komt. Die hij ook niet naast zich neer kan leggen. Waar hij een ogenblik bovenuit getild was. En waar hij een ogenblik geen last van had. Maar dan komt het weer in volle omvang. En weer een ander die gaat in een levenssfeer terug. Waar de verleidingen groot zijn. En waar de machten van vijandschap iedere keer weer opnieuw kunnen opdoemen. En waardoor het leven vaak ook zo gedrukt wordt. En zo is het met de een en zo is het met de ander weer verschillend. Maar zo ga je weer terug van kerstfeest naar je eigen land. En naar je eigen sfeer. En dan zijn de sterren weg. En dan zie je dat kind niet meer. En dan ga je arm terug. Zeg ik dat goed? Zeg ik dat nou goed? Gaan ze nou arm terug? Misschien is die heenweg en die terugweg voor hen allebei in bepaalde opzichten de beste weg van teleurstellingen geweest. Heel anders dan ze zich hadden voorgesteld. En toch nemen ze dat kind mee in hun hart. En toch is datgene wat ze daar beleefd hebben nooit meer weg te denken geweest. Toch is wat God gewerkt heeft altijd bij hen gebleven. Of ze er altijd op dezelfde manier uit en bij geleefd hebben en uit geloofd hebben is een andere zaak, maar het is nooit meer weg geweest. Daar zegt de dichter van: geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Geen leed, geen verdriet, geen moeite, geen drukte, geen werkzaamheden, niets. Want wat God geschreven heeft in de harten, dat is onuitwisbaar. Dat staat er, dat ligt er, dat is niet te loochenen. En daar komt de Heere op tijd wel op terug. Is het dan geen gemis als ze geen sterren meer hebben? Ach, die kun je ook nog missen. Zonder sterren kun je ook nog wel verder. Want wat ze meekregen, was toch het woord. Was toch het geschreven woord. Want van die ster, dat is Gods woord in de natuur, waren ze gekomen tot Gods woord in de schrift. En dat is meer. En van Gods woord in de schrift waren ze nog verder gekomen. Naar Gods woord in het vlees. En toch konden ze het zeggen tegen elkaar: we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Wat een zegen dat ze ook met elkaar waren en met elkaar teruggingen. Want twee zijn beter dan één. En als de één valt, kan de ander hem oprichten. En als de één kou heeft, kan de ander hem warm maken. En zo is het met deze mensen ook geweest. God geeft ze ook de gemeenschap der heiligen. Zij keerden terug en vertrokken langs een andere weg naar hun eigen land. Zij, meervoud. De Heere geeft ze ook aan elkaar. En ze kunnen elkaar ook tot steun en tot bemoediging zijn. En wat een zegen, maar dat zullen ze later begrepen hebben. En zo is het zo vaak in het leven van mensen, dat we het later pas begrijpen. Hier konden ze het niet verklaren, nou mogen ze niet eens terug naar Jeruzalem. Nu mogen ze het niet eens gaan vertellen aan die koning, die kennelijk toch ook, al was het een beetje vreemd, jawel, maar die kennelijk toch ook belangstelling voor dat kind lijkt te hebben. Begrijpen ze dat? Ach, er is zoveel in het leven van Gods kinderen dat niet begrepen wordt. Er is zoveel waarvan de Heere zegt, en misschien is dat in uw eigen leven ook wel zo, waarvan de Heere zegt: wat ik doe, weet gij nu niet, maar ge zult het na deze verstaan. Stel nou eens dat ze wel daar gaan vertellen. Uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van s'Heeren gunst, om die te roemen bij elk een tot in het paleis van Herodes toe. Stel nou eens dat ze gegaan waren uit liefde tot die koning en uit dankbaarheid voor het wonder dat hen te beurt gevallen was. Stel nou eens dat ze zo die blijde boodschap hadden doorgegeven, dan waren ze medeplichtig aan de dood van het kind geweest. En daar heeft God ze voor willen bewaren. Daar hebben ze in ieder geval geen bijdrage aan geleverd. En zo zijn er zoveel dingen waar je achteraf van kunt zeggen: waarom leidde de Heere dat zo? Waarom bestuurde de Heere dat in die weg? Waarom zond de Heere die teleurstelling waardoor het zo anders ging dan ik had gedacht? Achteraf kun je zeggen, als God er licht over geeft: het is goed zo. Het is het beste zo, want God heeft me in die weg bewaard voor dit kwaad, voor dat gevaar en voor die moeite. En weet u wat ze op die manier ook geleerd hebben, die wijzen? Ze moesten op de heenweg leren leven uit het geloof. En ze moesten al die dingen die ze eromheen geweven hadden kwijtraken. En ze moesten bij het kind leven en aanbidden in het geloof. En als ze teruggaan, dan moeten ze het nog een keer leren. Niet meer door aanschouwen, maar door geloven. En hoe het ongegaan is daar in het oosten, waar ze teruggekeerd zijn. En of ze dat beroep nog lang hebben uitgeoefend, ik weet er allemaal niks van. En de Heere heeft het ook niet nodig geoordeeld dat we het zouden weten. Maar het is wel goed gegaan met die mensen. Want wat de Heere begonnen heeft, laat hij toch niet weer varen. De werken zijner handen, die houdt hij toch vast. En wat de Heere begonnen heeft, dat gaat hij toch voortzetten. Ongetwijfeld, deze mensen zijn door de Heere nooit meer vergeten. Maar ze zijn hoe dan ook door hem gedurig weer opgezocht en onderwezen. En ze hebben aan die God die ze in Israël hadden leren kennen nooit gebrek gevonden. En ze zijn in die koning die ze als kind zijn gaan aanbidden nooit op enige manier teleurgesteld. Dat kun je toch aan de Heere wel overlaten, nietwaar? De zorg voor zijn kerk. De zorg voor al zijn kinderen. En al kun je dan als buitenstaander zeggen, ik begrijp die weg niet die de Heere met hem gaat. En ik begrijp niet waarom de Heere dat in het leven van die zo bestuurt. Laat het toch aan de Heere over. Hij vergist zich niet. Hij doet al de dingen ook nog een keer medewerken ten goede. Al degenen die God lief hebben. Gemeente, dat is kerstfeest vieren en dat is ook van kerstfeest weer teruggaan naar je eigen land. Maar met de herinneringen en met het woord en met het door de Heere zelf gewerkte geloof. Mag ik deze wijze nog even contrasteren met een paar anderen die we in deze geschiedenis tegenkwamen, over wie het eigenlijk niet ging, behalve af en toe even heel zijdelings. Maar ze worden hier toch genoemd. En ik wil ze toch nog even wat dichterbij halen, om het contrast te laten zien dat het op kerstfeest ook heel anders kan. Die Herodes. Hij deed net alsof hij er ook belangstelling voor had. Maar zonder dat hij het tegen iemand zei, ondervond hij die boodschap aangaande de geboren koning der Joden als een bedreiging. Want als er een koning der Joden geboren is, dan is dat zijn rivaal. En dan wordt Herodes bang voor zijn eigen positie. Dan wordt hij bang voor zijn eigen troon. En dan kan hij de gedachte van een concurrent niet verdragen. En dan loopt dat erop uit dat Herodes dat kind zoekt te doden. Maar de geschiedenis in Matthäus 2 eindigt niet met de dood van het kind. Maar wel met de dood van Herodes. Want als het om strijd gaat tussen die koning en Herodes, dan zal Herodes het verliezen. Is dat uw beeld misschien? Als je nou niet kunt eerlijk zeggen dat je met die wijzen opgetrokken bent, of dat je met de herders gegaan bent, of dat je met Simeon gezongen hebt, of dat je met Anna aangebeden hebt, of dat je met Maria al die dingen in haar hart bewaard hebt. Als je nou die verschillende reacties in je eigen leven op geen enkele manier herkent en als kerstfeest op een hele andere manier verloopt, is het dan misschien zo omdat u op die Herodes lijkt? En omdat u in die geboren zaligmaker uw rivaal ziet? Want hij wil uw hart hebben. En u wilt dat voor uzelf houden. Hij wil u op de knieën brengen. En uw knieën zijn er te stijf voor. Hij wil op de troon zitten. En u wilt er niet vanaf. Is het dat misschien? Dat u geen afstand wil doen. Dat u niet wilt bukken. Dat u het hem niet gewonnen wilt geven. Bedenk nog één keer. Dan kun je in je verzet tegen hem proberen vol te houden. Maar Matteüs 2 vertelt ons wel van Herodes' dood. Hij verliest het. Hij verliest het. Het zou ook kunnen wezen dat we ons beeld herkennen in een andere categorie mensen die we in Matteüs 2 ook tegenkomen. En dat bedoel ik die schriftgeleerden. Die mensen die thuis waren in de schriften. Die mensen van wie je rustig kunt zeggen dat waren nou juist de orthodoxen. De rechtzinnigen. Die het heel precies wisten. En die er heel goed in waren om de schriften uit te leggen en te vertellen dat betekent dit. En dit betekent dat. En dat moet je zo verstaan. En ze kunnen iedereen de weg wijzen. Ze kunnen tegen die wijzen zeggen. Jullie moeten in Bethlehem zijn. Want zo staat er geschreven. En met al hun rechtzinnigheid. En met al hun kennis. Gingen ze zelf niet. Bleven die dan liever maar neutraal. Kun je zeggen van Herodes dat is pure vijandschap. En bij die schriftgeleerden is het eigenlijk de houding van neutraliteit. We lopen er niet warm voor. We worden er ook niet koud van. We laten het maar voor wat het is. Dat zou zo kunnen zijn, gemeente, als er tegenover de Heer Jezus een houding van neutraliteit mogelijk was. Maar zo'n houding is niet mogelijk. En wie niet waarlijk buigt. En wie niet waarlijk gelooft. En wie niet waarlijk als een boeteling aan zijn voeten neerzinkt. Hij mag het wenden en keren zoals hij wil. En hij mag het interpreteren zoals hij wil. Maar die is en blijft een vijand. Want die zogenaamde neutraliteit van die schriftgeleerden is alleen maar een andere vorm van vijandschap. Maar dat zit op dezelfde wortel als de vijandschap van Herodes. En dat blijkt ook wel, een poosje later. Want nu zegt Herodes al, hij moet sterven. En later zeggen die schriftgeleerden, kruist hem. Het duurt alleen wat langer. En zo kun je een halve heiden zijn en een goddeloos leven leiden zoals Herodes. En een vijand van Christus zijn. Zo kun je je hart puur en duidelijk gesloten houden. Ook voor de boodschap van de geboren zaligmaker. En leven en voortgaan in een leven dat je zelf gekozen hebt. En waarin de zonde prominent aanwezig is. Of misschien iets minder prominent. Maar je kunt ook trouw 3 keer naar de kerk komen op de kerstdagen. En ook nog de viering van de kerstfeestviering met de kinderen van de zondagschool vanmiddag meemaken. En een boekenkast vol met goede lectuur hebben. En het kunnen aanwijzen, zo is het en dat betekent het en daar staat het. En zo gaat God met zijn volk om en zo bekeert de Heere een mens en daar kun je hem vinden. Terwijl de boeken weer teruggezet worden op hun plaats. En u zelf blijft zitten in uw stoel. Dat kan ook. En zo kan het kerstfeest ook aan een mens voorbij gaan. En zo kan ons hart ook voor die zaligmaker gesloten blijven. En zo kunnen we net als Herodes ook een keer verloren gaan. Dan worden we niet beschuldigd van onrechtzinnigheid. En dan worden niet dingen aangewezen die er in ons leven niet waren. Maar dan wordt in ons leven dat andere kwaad aangewezen. Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn.
En het lot is hetzelfde. Van een onbekeerde Herodes en een onbekeerde schriftgeleerde. En daarom, gemeente, wat keus hebben wij eigenlijk? Als we dan die wijzen met hun weg en hun kerstfeest contrasteren met Herodes en de schriftgeleerden die er allebei zo dichtbij waren. Die het allebei gehoord hadden van die vreemde predikers. Mensen die ze nog nooit gezien hadden en misschien ook nooit meer zouden zien. De koning der Joden is geboren. Die het van dichtbij gehoord hebben. Die het in die wijze gezien hebben dat het wel waar moest zijn. Want die mensen waren er zo van overtuigd dat ze ondanks hun teleurstellingen toch doorgingen totdat ze het kindje gevonden hadden. En hoewel ze het van zo dichtbij gehoord hebben en van zo dichtbij hebben moeten weten dat de zaligmaker er inderdaad was, zijn ze toch dezelfde gebleven. Gemeente, welke keuze hebben wij nou eigenlijk? Als God ons vandaag en gisteren zijn genade heeft aangeboden en gepredikt. Ik denk nog even terug aan gisterenmorgen. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Zo dichtbij kwam het toch? Is er dan iets anders wat de Heere van een mens verwacht? Is er dan iets anders dat wij zouden kunnen doen? Is er dan een andere weg die wij kunnen gaan dan de weg komt, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. En laat ons zien het woord dat de Heere ons heeft verkondigd. Zaligheid is er langs geen andere weg. De weg van Simeon. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. De weg van het woord. De weg van het woord waarvan de dichter zingt. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemel beter smaken. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God. En goddelijke zaken. En dat voornamelijk als je dat woord ook hebt mogen zien in het vlees. Amen. We zingen Psalm 119 en daarvan het 52e vers. Samen danken. Heere, ootmoedig danken wij u voor het feit dat het niet alleen kerstfeest geworden is toen ge uw zoon in deze wereld hebt ingebracht, maar dat gij het ook kerstfeest maakt in het leven van mensen die ge ertoe brengt om de koning der Joden te vinden en te aanbidden en te vereren met geschenken. Want dat doet u ook, Heere. Wat u objectief gegeven hebt in de Heer Jezus Christus, werkt u door uw Heilige Geest uit in het subjectieve leven van herders, wijzen en van alle die gij bij de kribbe brengt en bij de koning doet knielen. En u doet het ze beleven, in hun leven, meemaken. En u doet het ze weten. En u geeft het ze te geloven, deze is het. En u vervult hun hart met wonderen liefde. En u spreekt in hun ziel woorden der zaligheid. En u geeft de rust en het vertrouwen. En u geeft ook moed om terug te gaan naar het eigen land. En u begeeft en verlaat ze nooit. Heere, wij bidden om die toepassing van uw Heilige Geest. Dat het feit gebeurd is, dat staat vast en iedereen kan het weten. En iedereen weet het ook. Maar laat het voor ons persoonlijk nu ook door uw Heilige Geest zo mogen worden toegepast en deelachtig gemaakt, dat we het echt voor onszelf ook weten. Ons is een kind geboren. Ons is een zoon gegeven. Dat wij het met die wijzen ook beleven. Nedervallende hebben ze het aangebeden. Diep in het stof gebogen. U, o Heere Jezus Christus, alle eer waardig geacht en in grote verwondering op u gezien, dat zij verwaardigd waren om bij u te zijn en dat u zich verwaardigde om bij hen te zijn. Heere, dat heilgeheim, leer ons dat allen. En wilt u zo genadig aan ons denken, ook als we na het kerstfeest weer tot onze eigen levenssfeer, met alle moeite en zorgen wellicht, met alle drukte en met alle bezwaarnissen, met alle vragen, met alle duisternissen soms ook moet terugkeren. Maar geef, o God, dat het woord mee mag gaan. En dat de zaligmaker ons hart mag bewonen door zijn Heilige Geest. Verzoen onze zonden, Heere. En als we als Herodes waren, of als de schriftgeleerden, als we zo kerstfeest vierden, en dat is geen kerstfeest vieren, maar als we het zo beleefden, bekeer ons dan tot u, o God, van de ondeugd of van de deugd, van de ongerechtigheid of van de eigen gerechtigheid. Maar bekering hebben we alle nodig en breng ons daar waar we zijn moeten om waarlijk de Christus der schriften te mogen kennen. Zegen ons verder, zegen ook de kerstfeestviering met de kinderen vanmiddag. Laat het evangelie voor die kinderen ook doorzichtig mogen worden en geef dat ze het verstaan mogen. Denk aan degene die de vertellingen doen, Heere. Geef ze daar de juiste woorden voor, geef ze daar de hulp van u bij en mag het een goed kerstfeest worden, uw naam tot eer. Om Jezus wil. Amen. Zacharias lofzang 4 en 5. Dus wordt des Heere volk geleid en voor elk die in het duister dwaalt.
Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.